Deze zondag die we met elkaar beleven vandaag, is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. En dat betekent voor heel veel kerkgenootschappen dat er tijd genomen wordt om na te denken over wat de toekomst brengt. Omdat het de afronding is als het ware. We staan vlak voor Advent. Dat ook gericht is op de toekomst. En dat is voor mij een reden geweest om dit gedeelte uit Openbaring, waar we zo meteen gaan lezen, om dat uit te zoeken en daar wat over te zeggen vanmorgen. En het thema ook van de toekomst vooral te laten meespelen in de dienst van vanmorgen. Het Bijbelgedeelte dat we gaan lezen, dat vinden we in Openbaring 11. Dat is een Bijbelgedeelte dat een onderdeel is van een hele serie visioenen die Johannes ziet. En in die visioenen, daar ziet hij, ik som dat even snel op voor om het beeld een beetje scherp te krijgen. Hij ziet eerst, kijkt eerst de hemel binnen, op uitnodiging van Jezus, waar hij God op de troon ziet en waar hij het lam ziet dat geslacht is, dat het waard is om de geschiedenis van de wereld tot zijn einde te brengen, open te breken als het ware. En dan komen er zeven visioenen die met zeven zegels te maken hebben. De beschrijving van wat God gaat doen is beschreven in een boekrol die zevenvoudig verzegeld is. En elke keer wordt er een zegel opengebroken en gebeurt er een stuk geschiedenis die Johannes mag zien in zijn visioenen. En als dan de zevende zegel opengebroken is, dan barst er een nieuwe serie los als het ware. Een serie van zeven shofars, zeven bazuinen die klinken. En tot en met de zesde gebeurt er elke keer een heel stuk geschiedenis. Dan is er een intermezzo, dat ga ik nog allemaal niet uitleggen, maar dan komt er een soort tussenspel met heel bijzondere dingen daarin. En dan komen we bij dit Bijbelgedeelte wat we gaan lezen, waarbij de zevende shofar, de zevende bazuin van God, de hemelse trompet, klinkt. En Johannes beschrijft dan in Openbaring 11 vers 15 tot en met 18, toen blies de zevende engel op zijn bazuin. In de hemel klonken luide stemmen die zeiden: nu begint de heerschappij van onze Heer over de wereld. En die van zijn Messias. Hij zal heersen tot in eeuwigheid. En de 24 oudsten op hun tronen bij God wierpen zich neer en aanbaden God met de woorden: wij danken u, Heer onze God Almachtige, die is en die was. Want in uw grote macht neemt u nu het koningschap op u. De volken raasden in woede, maar nu laat u uw woede razen. De tijd is gekomen om een oordeel te vellen over de doden en om uw dienaren, de profeten, te belonen, evenals de heiligen en al degenen, jong en oud, die ontzag hebben voor uw naam. En ook om hen die de aarde vernietigen, nu zelf te vernietigen. Tot zover de Bijbellezing over de tijd van God die komt. Want dat is wat Johannes voortdurend doorgeeft in zijn boek, dat de tijd van God zal aanbreken. Ik heb daar maar even wat plaatjes bij gezet. Eerst maar eens even naar de linkerkant. Ik weet niet of jullie dat herkennen, dat is de zandloper die aan de preekstoel van de Magnuskerk in Anlo bevestigd is. Ik heb daar ooit een keer een trouwdienst mogen doen. Van Paul van Leeuwen en Marielle Blik. Een hele mooie dienst om te doen, echt prachtig. En de bruid die er graag van houdt om de zaken van tevoren even secuur te regelen, die stuurde mij een fotootje van die zandloper. Want het was namelijk zo, dat ding had een functie. Vroeger, als de dominee dan begon te preken, dan kwam er een oudste en die draaide de zandloper om aan het begin van de preek, zodat de dominee wist wanneer hij moest ophouden. Kortom, de boodschap van de bruid was duidelijk. Ze dreigden die zandloper om te draaien. Dat doet me denken aan een anekdote uit de baptistengemeente Hogezand-Beukemanstraat, waar ze er ook wat van konden. Daar waren vroeger banken en de raad die zat op de voorste bank altijd. Diaken aan de ene kant, ouderlingen aan de andere kant, want ze hoorden dat. En er was een tijd lang een dominee en die had nogal de neiging om lang te preken. Zo gaat de anekdote tenminste. Of het helemaal historisch klopt, weet ik niet. Maar ik vind het wel prachtig om te vertellen. En de raad had hem daar al een paar keer op aangesproken. Dominee, wat keuter. Mensen worden zenuwachtig en zo, al dat soort dingen meer. Ja, ik doe mijn best. Maar dan raakte hij weer in het vuur van de preken. Tot op het duur een ouderling het te gortig werd. En die bedacht er wat op. Toen de dominee weer niet aan zijn eind kon komen, strekte hij zijn benen. Zoals Rob hier nou zit bijvoorbeeld, die strekt zijn benen. En toen bleek onder zijn zolen te staan: 'Tis tiet. Deze kende Rob nog niet, anders had hij het eronder geschreven waarschijnlijk. Tis-tiet, ja, tis-tiet. Weet je, dat is de essentie van het Bijbelgedeelte dat we nu gelezen hebben. Tis-tiet in goed Gronings. De tijd is gekomen. Het is dus niet meer een kwestie van, oh ja, het gaat gebeuren en we mogen er naar uitzien. Het is tijd. Nu is de tijd van God. Nu is het moment dat historisch is. Ik heb er nog een plaatje bij gezet, omdat dat ook een historisch. Dat is een goed voorbeeld, denk ik. In die zin van dat het een soort beeld ervan geeft. Dit is een foto natuurlijk van de aanslag, 9-11, op 9 september 2001. Op de Twin Towers in New York. Ik weet nog precies waar ik was toen ik het hoorde. En jullie waarschijnlijk ook. Ik reed in mijn auto op de Delderse straat in Hengelo. Op weg naar iemand. En ik wist niet wat ik hoorde. Onvoorstelbaar dat je dat meemaakt. Dat soort historische momenten zijn er vaker in het leven. Het moment dat de muur omviel. Ik ben 2 keer, 3 keer achter de muur geweest. In mijn tijd als student en in mijn tijd als voorganger. En elke keer weer dacht ik van, dit blijft eeuwig. Wie kan dit ooit omkeeren? En op een gegeven ogenblik, van de ene dag op de andere, was het weg en gebroken. Het was een historisch moment, een kairos. Daar ga ik zo wat over zeggen. Want dat is een belangrijk begrip in het Nieuwe Testament. Als het gaat om de tijd van God, dan is met name dat tweede woord is belangrijk, de kairos. Het woord chronos bestaat ook, dat is een Grieks woord, net als kairos. Chronos betekent de tijdsduur, de tijd die doorgaat, die maar doorloopt en er gebeurt van alles. Dat is een woord dat voorkomt in het Nieuwe Testament, maar als het om dit soort dingen gaat, als het om deze tekst gaat, dan gaat het om het woord kairos, want dat is het kantelmoment waarbij er iets gebeurt dat historisch is en onomkeerbaar. Het is Gods moment. Het is God die bepaalt, nu gaat het gebeuren. Er zijn in de geschiedenis van het Nieuwe Testament en van het Oude Testament heel veel van dat soort kairos momenten. Een kairos moment, ik heb een plaatje van de leeuw en het lam erop gezet. Dat is Openbaring 5, waar Jezus in één adem de leeuw van Juda genoemd wordt en het lam dat staat en dat eruit ziet alsof het geslacht is. Want ook het sterven van Jezus en zijn opstanding, dat zijn van dat soort kairos momenten. Dan gebeurt het echt. Hij sterft en de wereld kantelt. Hij staat op uit de dood en de wereld kantelt opnieuw. Dat zijn dingen die maar één keer hoeven te gebeuren en bepalend zijn voor alles wat erachteraan komt. Johannes gebruikt dat woord. De oudsten, de 24 oudsten die lofzang zingen, gebruiken dat woord. Nu is de tijd gekomen, nu is de kairos gekomen, waarop u de geschiedenis doet kantelen en een onomkeerbare verandering laat plaatsvinden in de geschiedenis van de mensheid. Dat gebeurt bij de zevende bazuin. Van die hemelse bazuinen hebben geen plaatjes. Maar wat ik wel heb, dat is een plaatje van een authentieke shofar, een ramshoorn, zoals die in Israël, in het oude Israël gebruikt werd en ook in het nieuwe om de zoveel tijd geblazen wordt. Dat is een hoorn die hol gemaakt is en waar je een buitengewoon scherp en doordringend geluid mee kunt produceren. Dat is wat er bedoeld wordt met de 7 bazuinen in het boek Openbaring. Dat is waar Paulus over schrijft als hij het heeft over de laatste bazuin. En dat is waar de Heer Jezus het zelf over heeft, over dat onder luid bazuingeschal dat moment zal aanbreken. Dan weet ik wel, er zijn heel veel details die soms moeilijk in een rijtje te passen zijn. Dat ga ik ook allemaal niet uitleggen, kan ik ook soms niet. Maar dit is wel duidelijk, het gaat gepaard met een enorm geluid dat lijkt op het shofargeluid van Israël. En waarom gebruikt Johannes dit beeld, waarom gebruikt de Heer dit beeld? Nou ja, natuurlijk, omdat Joden dat begrijpen. Jezus is een Jood. Hij predikt aan het Joodse volk. En heel veel christenen van de eerste gemeenten waren Joden. Messiaanse Joden, gelukkig zijn die er nog steeds. En die snapten dit beeld. Oh ja, het is een shofar. Want het shofargeluid is zo doordringend, omdat het een oproep tot de oorlog, om ervoor klaar te staan dat de vijand binnenkomt en dat het land verdedigd moet worden. Maar ook omdat het God oproept. Om te luisteren naar wat zijn volk roept aan verdriet. Om te luisteren naar de noodkreten van Israël. Het is het geluid dat zo doordringend is, zeggen de rabbijnen, dat het doorklinkt tot in de hoogste hemel. Daarom moet je regelmatig op een shofar blazen. Want het herinnert God zich aan zijn beloften. Nou, een mooie gedachte. Hier is het de 7e shofar. Die klinkt en daarmee komt de serie tot zijn eind. En komt ook de geschiedenis van de mensheid tot een ondubbelzinnig kantelmoment. Dan staat er een heleboel in die drie versen. Daar kan ik ook heel veel over uitleggen. Dat ga ik nog niet doen. Ik concentreer me op die drie dingen waar dat kantelmoment mee te maken heeft. Want dat zeggen ze ook. Nu is de tijd gekomen, zingen de oudsten, zeggen de oudsten. En dan noemen ze drie dingen. Ze noemen daarbovenin het oordeel over de doden. Dit is een reliëf dat gemaakt is om dat uit te beelden. Daar zit Jezus op de troon. Het kruis staat daarachter. En de doden verzamelen zich. Uit de dood komen ze tevoorschijn om onder zijn oordeel te vallen. Om zijn oordeel aan te horen. En het tweede wat de oudsten ervan zeggen is, dat het de tijd is om de volgelingen, de profeten en de heiligen te belonen. Om hun de overwinningskrans te geven. Dit is een afbeelding van hoe dat in de antieke tijd ging. Als iemand gewonnen had bij hardlopen op de toenmalige Olympische Spelen, dan kreeg hij een lauwerkrans. Als een generaal erin geslaagd was om een opstandig volk te overwinnen, dan kwam hij terug in Rome met een triomftocht en droeg dan zo'n soort lauwerkrans. Dat is de laurierkrans. Dat is het symbool, het beeld van de beloning van de overwinning. En dan is er nog een derde kairos. En die maakt het extra spannend, dit hele Bijbelgedeelte. Want daarin zeggen die oudsten aan het eind, op de valreep van dat lied als het ware, de tijd is gekomen om hen te vernietigen die de aarde vernietigen. Nou, daar heb ik dan ook een of ander plaatje maar bij van, dit gebeurt er als mensen een oorlog met elkaar voeren. Dan vernietigen ze een stad, ze vernietigen de ecologie, ze vernietigen de samenleving, ze vernietigen levens, ze vernietigen alles wat God geschapen heeft. Het is tijd om te vernietigen, te verdelgen, staat er in de vertaling van de 51. Te verdelgen degene die de aarde verdelgen. Dit is nogal een spannende tekst. Alle drie dingen zijn spannend. En ik veeg ze nog bij elkaar in één preek. Maar over elk van de drie zou je uitgebreid wat kunnen zeggen. Oordeel over de doden, daar wil ik nu eerst wat over zeggen. En dan gaan we straks nog een lied zingen. Het oordeel over de doden. Nou, ik denk dat wij meewarig aangekeken worden als we dat in de samenleving breed uit zeggen. Dan komt de tijd dat de doden geoordeeld zullen worden. Er zijn heel veel Nederlanders die hun hoofd daarbij schudden. Maar die denken, hoor eens even, dat verhaal van God dat heeft wel afgedaan langzamerhand. Met de kerk zijn we klaar. En het verhaal van het oordeel over de doden, dat is ook over en voorbij. Na de doden is er niks. Er zijn mensen die dat gewoon hardop zeggen. En daar ook van harte in geloven. Er zijn mensen die er toch wel een beetje benauwd voor zijn. En denken van, stel je nou toch eens voor. Ik weet van verhalen van vroeger dat mensen zich daarom lieten cremeren. Heel vreemd motief vind ik dat. Even afgezien van het hele verhaal over crematie en begraven en zo. Een heel vreemd motief. Van als je je laat cremeren, dan kan God je niet laten opstaan uit de dood om onder het oordeel te komen. Want dan ben je niet meer te vinden. Ik denk dan, hallo. Als God in staat is om een dode uit het graf te laten opstaan uit de dood. Denk je dan niet dat hij in staat is om zo'n lichaam weer bij elkaar te graaien? Hallo, hallo, hallo. Dan heb je al even de realiteit van het wonder uit het oog. Oordeel over de doden. Dan nog is het een ongemakkelijk iets. Dat vinden wij ook. Wij vinden het niet zo lekker als anderen een oordeel over ons uitspreken. Zo is dat toch? Denk maar aan tentamentijd, denk maar aan toetsen op school, denk maar aan een assessmentgesprek, denk maar aan dat je een functioneringsgesprek moet hebben met de baas, of denk maar aan dat je een rijexamen moet doen, ik noem maar iets vreselijks. Denk maar aan de tandarts die je gebit gaat zitten beoordelen. Nou, ik weet niet hoe het met jullie is, maar elke keer als er een nieuwe tandarts komt in Veendam waar we bij horen, dan zeg ik hetzelfde riedeltje. Ik ben doodsbenauwd voor de tandarts en als u mij pijn doet, loop ik weg en kom ik nooit weer. Ik heb een heleboel lieve tandartsen ontmoet. En die van die ik nou heb, die is ook echt helemaal geweldig. Mevrouw Danielle Versveld. En die zegt, oh meneer de Vries, maar ik leg alles uit wat ik doe hoor. Ik ga u echt geen pijn doen. En dat is ook zo. Ze doet echt perfect. De reclame voor haar. Maar we vinden het niet leuk van tevoren. We vinden het niet wat dat iemand anders wat over ons te melden zou hebben. Dan zou God al helemaal wat over ons te melden hebben. Nou, dat verdragen we haast niet, want wij beoordelen onszelf wel. We willen niet door een ander beoordeeld worden. We hebben ook het gevoel van die katoen daar. Hè, van alsof het laatste oordeel betekent dat God de rode kaart trekt. En zegt, van, jij bent uit. Ik stuur jou uit het veld. Ik stuur jou uit het leven. Naar de eeuwige dood. En sommige mensen interpreteren Openbaring 20 ook zo. Daar staat dat beschreven, het laatste oordeel. Ik heb dat secuur nagekeken. Het verrassende van dat hoofdstuk is, dat er volgens mij Dat het niet zo simpel zwart-wit is van de lui die daar voor Gods troon komen, die zijn gewoon de sigaren, die gaan allemaal naar de hel. Dat wordt soms wel eens gedacht door mensen die denken, oh ja, nou, dit is wel duidelijk. Maar ik kom daar kieren in tegen waarvan ik denk, wacht, als die hier gaan ook andere dingen nog meespelen. De boeken van de daden worden geopend. Nou, dat is niet om gewoon even vast te stellen, oh ja, dat wisten we allemaal al wel, jij bent veroordeeld. Maar dat is om te bekijken. En ik denk aan dat wat Jezus zegt in Matteüs 25, over de scheiding van de schapen en de bokken en de grote hoeveelheid mensen die hij binnenlaat in zijn koninkrijk, terwijl ze zeggen, we hebben je nooit ontmoet. We hebben u nooit gediend. Waar was dat dan? Kom binnen. Want je hebt me gediend toen je onbewust, zonder dat je het wist, iets goeds deed aan een van de minste van mijn mensen. Toen heb je mij gediend. Kortom, dat zwart-wit verhaal van het oordeel is veel ingewikkelder dan het op het eerste gezicht lijkt. Het is niet simpelweg, er komt een zware hamer en die kraakt het ei van ons leven en daarna is het over. Er is meer aan de hand. En we kunnen daar de gelukkig aan God overlaten. Dat doen we ook. We laten het aan God over. Wij hebben het laatste oordeel niet. Dat hebben we als kerk wel eens gedacht in de geschiedenis, dat wij dat wel even zouden beslissen. Maar dat is echt hoogmoed. Wij hebben het laatste oordeel niet. Maar het komt wel. God gaat oordelen over de levenden en de doden. En Jezus gaat oordelen over de levenden en de doden. En dan is het belangrijk om te weten hoe dat werkt. Belangrijk om te weten hoe dat dan gaat. Ik heb er een weegschaal bij gezet. Omdat mensen soms denken van het is een soort weegschaalmodel. Weet je wel, als je nou maar een hoop goede dingen doet, dan gaat de weegschaal wel in de goede houding kantelen. Maar daar heeft het niks mee te maken. Het heeft niks te maken met een weegschaal vol goede daden. Het heeft te maken met de genade die Jezus geeft. Dat is de manier waarop het oordeel teniet wordt gedaan. Dat is de manier waarop mensen nu al mogen weten dat het oordeel van God voor hen gedragen is door Jezus die aan het kruis is gestorven. Dat is de vrijheid die christenen krijgen op het moment dat ze hun leven aan Jezus geven en zo'n kairos in zichzelf beleven. Het moment van de kanteling, van de overgave, van de keuze, van het jezelf bewust worden. Hier wil ik voor staan, dit wil ik wezen, zo wil ik leven, zo wil ik volgeling van Jezus zijn. Op dat moment, knielend voor Jezus, dan weet je dat het oordeel gedragen is. En dat we niet meer onder het oordeel komen. Dat we daar vrij van zijn, dat God ons vrij spreekt van het oordeel, wat we ook uitgespookt hebben, omdat Jezus het gedragen heeft. Hij geeft ons gerechtigheid. Hij maakt ons tot gerechtigheid. En mensen die leven als volgelingen van Jezus, zijn daarom ook dienaren, dienaressen van de gerechtigheid. Ze dragen de gerechtigheid van God als het ware al in hun lijf met zich mee. Om uit te dragen. Om alvast te laten zien. Om alvast duidelijk te maken hoe belangrijk het is om te weten dat het oordeel van God gedragen is door Jezus. We hebben een van de drie kantelmomenten uit deze lofprijzing hebben we naar gekeken, hebben we naar geluisterd. Er zijn er nog twee, die probeer ik uit te leggen. De tweede is een hele bijzondere, in die zin van dat hij rechtstreeks aansluit bij het lied dat we net gezongen hebben. Over de goedheid van God voor zijn dienaren en dienaressen. Over de goedheid van God voor mensen die Jezus naam belijden en uitdragen. En het bijzondere vind ik, ook het lastige hoor van het boek Openbaring, dat ik in dat hele boek die lui tegenkom. Ook op plekken waarvan de gangbare uitleg eigenlijk moet zeggen, ze kunnen daar niet tegenkomen. Je kunt ze daar niet tegenkomen, maar ze zijn er toch. Op allerlei plekken vind je getuigenissen van mensen die Jezus naam dragen en daar vooruit komen en bereid zijn om daar hun leven zelfs voor te geven. En daar gaat de beloning over. Het is tijd, het is de kairos van God om de dienaren en de dienaressen van God te belonen. Dan moeten we daar natuurlijk geen raar idee bij krijgen. Ik heb er maar even een plaatje bij gezet van, dat is natuurlijk heel vreemd. Alsof je er stinkend rijk van zou worden. Nou, dat is bepaald niet het geval. Ja, je wordt wel rijk, maar op een heel andere manier dan dat je geld bij elkaar kunt scheppen. Allemaal koperlappen voornamelijk, geloof ik. Oh nee, er zitten een paar euro's tussen. Maar dat is ons idee natuurlijk. We denken bij beloning onmiddellijk aan loon en zo. En daar hebben we verdiend, daar hebben we voor gewerkt. Zo werkt dat niet. Het werkt om datgene wat God geeft. Het is zijn cadeau dat hij geeft. De beloning die God geeft is een cadeau aan ons. Aan mensen die de handen uitgestoken hebben om het cadeau van God te aanvaarden. Dat is de beloning. Niet de beloning die staat met dat we ontzettend voortdurend geweldig ons best gedaan hebben. Maar het is omdat God van ons houdt. En daarom doen we ontzettend ons best. Dat is een ander verhaal. Maar zijn liefde gaat voorop. Beloning. In de boek Openbaring wordt er beschreven. Overigens, dat verhaal over dat oordeel, dat kom je ook tegen. Drie dingen noem ik, die in de boek Openbaring genoemd worden als beloning voor de knechten, voor de profeten, voor de heiligen, voor de mensen, de mannen en de vrouwen die het getuigenis van Jezus met zich mee zijn blijven dragen in alle tegenslag, in alle verzet, in alle onderdrukking. Het vrederijk. Er komt een rijk hier op aarde waar Jezus zal regeren. Waarop de aarde zal bloeien als nooit tevoren. Waarop er politiek zal worden bedreven zoals er nooit eerder politiek is bedreven. Een moment waarop de volkerenzee tot rust zal komen. En de nood van deze wereld geheeld zal worden. Er komt een moment waarop Jezus zal regeren met zijn leerlingen, met zijn volgelingen, met de mannen en de vrouwen die hun leven aan hem gegeven hebben. Er komt een moment, en dat wordt beschreven als een duizendjarig vrederijk, maar daar commentaren zeggen erover, het zou nog heel veel breder kunnen zijn, waarin dat gebeurt, waarin al die onderdrukte christenen, ook uit de tijd van Johannes zelf, toen de gemeente het moeilijk had, als minderheid die cultureel in strijd was met de vereering van de keizer bijvoorbeeld, die gevaar liep om telkens leven te verliezen, een huis te verliezen en relaties te verliezen. Wat een contrast met de lezers en de hoorders van het eerste uur. En wat een contrast met de vervolgde gemeente van vandaag. Die geen politieke macht heeft. Die niks in handen heeft om gerechtigheid te veroorzaken, behalve het getuigenis van Jezus. Die geminacht wordt, die verdrukt wordt, die met de nek wordt aangekeken, die wordt uitgelachen. Die het moet doen met mindere banen. We kwamen in Roemenië, we kregen contact met een Roemeense voorganger die ons gastvrijheid verleende. En hij vertelde dat hij een broer had die chemisch ingenieur was. Een schoonmaker was in een bedrijf, een enorme chemische fabriek, bij het begin van Oradia. Omdat hij de naam van Jezus hoog hield. En 6 maanden na de kanteling was hij vice-directeur. Want dat was zijn plek. Het was iets van de gerechtigheid die in het duizendjarig vrederijk voluit zijn plek zal krijgen. Dat die mensen gehonoreerd zullen worden die al die tijd verdrukt en verworpen zijn. Het vrederijk. De bruiloft, we hebben er al over gezongen. Mooie liederen die je gekozen hebt. Past er precies. De bruiloft die komt. Waarbij er een feest gevierd wordt waar de wereld geen idee van heeft dat het zou kunnen. De gemeente van Jezus volstrekt uit haar dak mag gaan. Omdat het de bruiloft is met haar Heer. Formidabel gebeuren. Bijna niet goed te beschrijven. En tenslotte, het nieuwe Jeruzalem. Daar wil ik wel 10 keer over preken als jullie dat wat leuks vinden. Want het is zo bijzonder om te zien, zo indrukwekkend en zo formidabel. Dat je daar een plek zou mogen hebben, dat je daar zou mogen wonen. In de gouden bergstad van God, waar de tempel van God middenin staat. Waar het geboomte van het eeuwig leven groeit. Waar leven is en overvloed en creativiteit. Vreugde en blijdschap. 3 vormen van beloning die aan de mensen van toen en aan de mensen van nu wordt voorgehouden. Als je volgeling van Jezus bent, hij zal je belonen. Misschien zul je een deel ervan nu al tegenkomen in je dagelijks leven. Maar dit is wat je staat te wachten. En de oudsten van Openbaring 11 zingen, nu is er de tijd gekomen om de beloning tot uitvoering te laten brengen. En dat komt dan ook vervolgens in de volgende visioenen tevoorschijn. Voor de profeten, de profetessen. Voor de getuigen van Jezus, mannen en vrouwen. Voor de groten en de kleinen, voor de heiligen. Niet de heilige bootjes, maar de mensen die door Jezus geheiligd zijn. Die in Gods licht zijn geplaatst en in Gods heiligheid zijn geplaatst. En daarna leven. Voor de vervolgde gemeente. Ik heb daar een klein plaatje van in de hoek zitten. Van mensen die op het punt staan voor de leeuwen gegooid te worden. Volgens een impressie van een schilder. En een ander plaatje eronder waarbij ik denk, ja, nou ja. Dit moet ook maar een soort impressie wezen, want foto's hebben we er niet van. Maar iets in deze zin en dan vele malen mooier. Het bruiloftsmaal van het Lam, waar we voor uitgenodigd zijn. Overvloed aan spijzen, maar boven alles de aanwezigheid van hemzelf. Want hij is de diepste vervulling van al onze wensen en al onze hunkeringen. Het is tijd, de kairos is gekomen, om de dienaren en dienaressen van God te belonen. En tenslotte de derde. Dit is ook een spannende. Dit is echt wel een spannende. Tijd om te vernietigen die de aarde vernietigen. Ik weet niet of jullie deze tekst ooit wel eens goed onder ogen hebben gehad. Ik werd erop gewezen door een oud collega van me, door Warner Renken, die ooit voorganger geweest is in onze unie. En die zei, nou heb ik toch een bijzondere tekst ontdekt. Moet je kijken. Daar staat, het is tijd om te verdelgen wie de aarde verdelgen. Oude vertaling. Hij was heel erg begaan en is nog steeds heel erg begaan met de schepping, met de natuur, met de manier waarop wij daarmee omgaan, met het hele ecologische probleem. Jaren geleden zat dat al in zijn hoofd en in zijn hart, dat deugt wat niet. En toen vond hij deze tekst en dat deed iets met hem. Dat greep hem in zijn lurven als het ware. En sindsdien is die tekst nooit bij mij weg geweest. Ik heb altijd gedacht, die doet wat, die tekst die zegt wat, die heeft actualiteit en die krijgt steeds meer actualiteit, juist in de tijd waarin we nu leven. Een tijd waarin we zicht hebben hoe egoïsme en machtshonger en bedrog en geweld en afgoden de aarde verwoesten. Ik heb er een plaatje bij gezet van een meer. Ik weet niet of jullie het herkennen. Het is wel een voorbeeldig plaatje, niet in de zin dat het zo mooi is, maar dit wordt vaak gebruikt. Dit is het Aralmeer, wat zich binnen de Sovjet-Unie, binnen het bereik van Rusland bevindt. 30, 40 jaar geleden was dit vol water en vol vissen. Vol vissen. Er kon een complete bevolking van leven. En nu is de woestenij. Het is bijna compleet verdwenen. Het is leeggehaald voor de productie van alles en nog wat. Katoen onder andere. En allerlei andere dingen die nodig zijn voor onze welvaart. En voor onze rijkdommen. Voor het geld. En dan weet ik het allemaal meer. Compleet verdwenen. Het is een woestenij geworden. Het is tijd om daar een einde aan te maken. Zingen de 24 oudsten. Heer onze God, de Kairos is gekomen om er een einde aan te maken. Aan de verwoesting van deze wereld. Aan de verwoesting van een schepping die u gemaakt hebt. Waarover wij als beheerders zijn aangesteld. Nou, dat maakt het wel heel spannend. Het is tijd om de aarde te laten bloeien. Maar ook om af te rekenen met het kwaad. De vervulling van dit visioen wordt vervolgens beschreven in hoofdstukken 16, 17 en 18, waar de val van Babylon beschreven wordt. Babylon is de stad waarin al het kwaad van alle mensheid bij elkaar komt. Kijk maar eens naar de opsomming. Het is een stad die leeft in een ongelofelijke welvaart. Meer dan ooit in de geschiedenis bij elkaar gebracht is. En tegelijkertijd waarin ongelooflijk kwaad gebeurt. Waarin gemoord wordt en gedood wordt, waarin met name ook de volgelingen van Jezus worden vermoord en gedood. Waarin zielen verkocht en gevangen gehouden worden. Denk maar aan de mensenhandel van vandaag. Het is een voorloper van Babylon. Het is de stad van de mensen die zich doelbewust, grondig en hardnekkig verzet tegen Gods tijd die komt. En tegen Gods geschiedenis die plaatsvindt. Nou, dit is iets wat we heel erg herkennen. Wij herkennen daar ook onszelf natuurlijk wel in. Dat merk ik ook aan mijzelf. Ik ben daar niet buiten of zo. Nee, hoe vurig ik Jezus ook volg. Ik merk ook dat sommige van mijn daden een negatief effect hebben op de samenhang van de schepping. En daar moet je dan over nadenken. Hoe kun je dat anders doen? Ik had een goede vriend en een ouderling in een van mijn vorige gemeentes die een fabriek had waarin ze draadmanden maakten. Dat zijn van die, dat staat hier niet toevallig heen, maar zo'n mandje waar je de kranten in kunt vinden bijvoorbeeld. En waar je de aanzichtkaartjes en zo in vindt. Hij had daar een zeer lucratief bedrijf in. Het liep als een tierenlier. En hij zei, op een gegeven moment, moet je horen wat me van de week overkomen is. Er kwam een ambtenaar van de gemeente, die kwam bij me langs en die zei dat ik een luchtfilter op mijn fabriek moet zetten. Want er komt stinklucht uit. Daar was ik helemaal niet blij mee toen hij dat zei. Want ik dacht, ja, ik zie mijn winst kelderen. Ik zie dat er minder winst binnenkomt. Maar, zei hij, toen dacht ik er wat later over na, wat langer over na. We hebben het ding erop gezet, dat is een wettelijke beslissing. En nou ben ik er trots op. Nou ben ik er trots op. Want ik zorg ervoor dat de schepping minder beschadigd wordt. De schepping die van God is. Ik ben blij dat hij me het aangewezen heeft. Ik ben blij dat die maatregel genomen is. Ik ben blij dat ik dat ding op mijn dak heb staan, ook al kost het me geld. Want ik mag daarmee de schepping van de levende God dienen. En ervoor zorgen dat er minder kwaad aan gebeurt. Wij hebben zo ook onze plek daarin. En iedereen kan dat op allerlei manieren invullen. Wij mogen daarin op een heel bewuste manier rentmeesters zijn over een schepping. En we mogen duidelijk een waarschuwing laten horen voor mensen die denken dat de schepping iets is wat je ongestraft kunt leegmelken. En waar je ongestraft al deze dingen op los kunt laten. Die hebben het mis. Dit is een boodschap aan de dictatuur. Dit is een boodschap aan mensen met machtswellust. Dit is een boodschap aan multinationals die er niet over na zouden willen denken. Dit is een boodschap aan de stad Babylon, die ondersteboven zal gaan. Gevallen, gevallen, gevallen is Babylon, staat er in Openbaring 18. Omgekieperd. Het is tijd om te vernietigen hen die de aarde vernietigen. Drievoudige tijd van God. De tijd is gekomen. Drievoudige tijd van God. De tijd van het oordeel, de tijd van de beloning, de tijd van de vernietiging. En de vraag is natuurlijk, ja, hoe sta je daar dan in? Wat doet zo'n Bijbelgedeelte? Ik heb het hele boek Openbaring mogen onderzoeken en ik denk eigenlijk dat ik weer opnieuw ben beginnen, omdat ik nog weer telkens totaal nieuwe dingen tegenkom. En ik ben ook deze tekst tegengekomen. En dan vind ik het een confronterende tekst, maar ook een duidelijke en ook een indrukwekkende tekst en ook een troostende. Troost zit er maar in. Dat de waarschuwing van het oordeel uitgevlakt wordt door de boodschap van Gods genade voor wie het wil aanvaarden. Hoe sta je daarin? Ben je ertoe bereid, als je dat nog niet gedaan hebt, om de genade van Jezus te aanvaarden, om te aanvaarden dat Hij het oordeel voor je gedragen heeft? Of moet je daar nog een stap in zetten? Dan moet je dat doen, want de tijd van God is gekomen. Dan wordt het tijd dat je daar een stap in zet en dat je de kairos van God in je eigen lijf en leden beleeft en uitleeft. En hoe staan wij in die kairos van de beloning? Soms raken we daar ook wel eens kwijt volgens mij. Dan doen we heel erg ons best. Dan zijn we dankbaar voor zegeningen die voorbij komen. Dat is ook zo. Die zijn er ook een heleboel. Oh, geweldig. Ik leef misschien wel in de meest gezegende tijd wat mijn persoonlijk leven betreft. Wat ik allemaal ontvang van God, dat is niet te tellen. Tel uw zegeningen, zegt het lied dan. Nou, daar ben ik mee gestopt, want dan kan ik de hele dag op blijven tellen. Dan kom ik nergens meer naartoe. Dan loop ik maar te tellen. Dat op zich natuurlijk ook, nou ja, dat is misschien ook wel heel goed hoor, weet ik veel. Ik ben er dankbaar voor. Het is een zegen. Maar er is meer dan dat. Als de 24 oudsten zingen over dat er de tijd, de kairos gekomen is om de volgelingen van Jezus te belonen, dan is er meer dan dat, nog meer dan we hier ontvangen. Meer dan wat iemand ook maar heeft kunnen bedenken of verzinnen. Vorige week deed ik een duo-preek met mijn collega Remco Ongersma in Enschede, met z'n tweeën op het podium. En beurtelings aan het woord, echt geweldig om mee te maken. En hij citeerde tot mijn verrassing, want deze zag ik ook niet aankomen, een tekst van Paulus die dat zegt, wat in geen hart is opgekomen. Wat in geen hoofd is bedacht, heeft God bereid voor hen die Jezus volgen. Die hij lief heeft en die hem lief hebben. Tijd voor de beloning en tijd om er naar uit te kijken. En tijd voor de vernietiging. De visioenen van het boek Openbaring, de visioenen van Johannes duiden op een volstrekt duidelijk einde van de geschiedenis. Hoe die er in detail dan ook uitziet. Er komt een eind aan het kwaad. Er komt een eind aan de regering van de duivel. Er komt een eind aan de regering van al die lui die hun ziel verslingerd hebben aan het kwaad en weigeren om daar afstand van te nemen. Er komt een eind aan de vernietiging van deze wereld. Er komt een wereld en een tijd waarin de aarde zal bloeien. En er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En hoe staan we daar dan in? Wat doet het met ons als we dat aanhoren? Staan we op een tweesprong? Gaan we links? Gaan we rechts? Laten we het staan en denken van, nou ja, ja, het zal wel. Of denken we, nee, dit is hem. Hier moet ik over nadenken, hier moet ik een stap in doen, want dit is ook mijn kairos. Dat vind ik van al die teksten. Dit is wat mij uitdaagt om na te denken hoe mijn kairos in elkaar steekt. Ik heb het moment ondervonden dat ik mijn hart aan Jezus gaf. Toen was ik nog heel jong. Mijn vader die hielp me daarin, die bad met me, geweldig, klaar. Ik heb een kairos meegemaakt dat ik gedoopt ben. Ik kan me daar niet zoveel meer van herinneren, maar ik weet nog wel dat het water niet heel warm was. Ik kan me nog goed herinneren. Ik weet de kairos van mijn leven, dat ik geroepen werd door God om dominee te worden, wat ik absoluut niet van plan was. En ik greep me letterlijk in mijn kraag. Dat was ook nodig kennelijk, anders snapte ik het blijkbaar niet. En vanaf dat moment snapte ik het. Dat is wat ik moet doen. En ik zie uit naar de kairos van God, die oordeel, beloning en vernietiging met zich meedraagt. Omdat het gerechtigheid is. Omdat het Gods wil is en omdat het nodig is. Hoe sta je in de kairos van God? Dat is om over na te denken. En als het kan en als het dringend is om tot een keuze te komen. Om het niet voor je uit te schuiven, maar om vandaag de dag, deze dag die God gegeven heeft, tot een keuzedag te laten zijn. Een keuze misschien om tot geloof te komen. Een keuze misschien om je te laten dopen. Een keuze misschien om de ander te dienen waar je eigenlijk wat mee hebt, waar je ruzie mee hebt. Een keuze om een getuige te zijn van Jezus, waar je bent en waar je kunt. Een keuze om in woorden daar te laten zien dat je er voor Jezus bent, wat er ook gebeurt. Een keuze om voor God te leven, tot eer van zijn naam. Amen.